BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, na het tijdperk van leiders als Mao, Deng en Yang, zit China en daarmee de hele wereld nu in het Xi-tijdperk. Wat zijn Xi's ambities? Is hij een vijand of een kennis? Dat vraag ik aan China-expert Ties Dams, die een boek over Xi heeft geschreven. Maar nu eerst. De Oekraïne krijgt de tanks waar Zelensky om heeft gevraagd in afwachting van het alom voorspelde lenteoffensief.
If we want Ukraine to be able both to defend against upcoming Russian offensives, and we know that the Russians are planning for new offensives, and also if we want Ukraine to be able to retake territory, we need to give them more armor, more heavy and modern weapons.
Dat zei secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg. Maar komt dat offensief er eigenlijk wel? En als het er komt, wordt het dan net zoiets als de invasie van vorig jaar? Ik praat erover met kolonel Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensie Academie. Welkom.
Goedemiddag.
Fijn u te zien. Eerst even kijken naar de situatie zoals die nu is. Kijken we naar een maandenlange impasse?
Nou ja, goed, er zit weinig beweging in het front. Wat we nu op dit moment overigens zien is dat Rusland met kleine eenheden, groepjes de grootte van zo'n 10, 15 man over de hele lengte van het front eigenlijk van die speldenpriksacties probeert uit te voeren. En daarmee dwingen ze eigenlijk ook Oekraïne om over de hele lengte van het front, wat helemaal in het zuiden begint bij Gerson en helemaal doorslingend via de Donbass-regio naar boven, naar Kharkiv toe. Als je dat helemaal uitrekt, dan zou je aan zo'n 15 tot 1700 kilometer komen. Ja, daarmee dwing je Oekraïne als het ware om overal toch wel waakzaam te zijn in de verdediging en nergens zwaktes te laten vallen.
Nee, we hebben het steeds. Is dit al onderdeel van dat voorjaarsoffensief, bedenk ik plotseling. Het is nog geen voorjaar, maar we hebben het al over. En maken ons daar dan een voorstelling van. Hè. Wij doen dat hier bij BNR in de discussie ook vaak. Dat zal dan wel een enorme massa soldaten zijn langs die hele grens die dan een grote aanval doen op Oekraïne. Wat denkt u?
Nou ja, goed, wat je nu ziet op dit moment, men verwacht, en daar hebben de Oekraïnse inlichtingendiensten het ook de laatste dagen over, dat Rusland gaat zich hergroeperen en gaat zich concentreren, aanvankelijk in Lugansk. Want er is nog een heel klein strookje land wat ze niet hebben. Ze hebben ongeveer voor, nou zeg maar, zo'n 95% tot 98% van het hele grondgebied van Lugansk in bezit, maar net dat kleine strookje nog niet. Dus dat hoort er nog bij. En daarmee willen ze ook een uitgangspositie verschaffen om vanuit het noorden ook nog eens een keer weer druk uit te oefenen in de Donbass.
Ja.
En dan moet je het resterende deel van Donetsk willen ze er dan nog bij hebben.
Ja, dit klinkt als een hele slimme openingsset als je zoiets van plan bent. Denkt u dat dat dan uitloopt tot echt een groot offensief? Of dat het bij dit wat u net bespreekt met die speldenprikachtige acties blijft?
Nou ja, kijk, die speldenprikacties dat hoort gewoon bij ook het voeren van een verdediging. Je blijft proberen ook te drukken in die lange verdedigingslijn over en weer. Ook Oekraïne doet dit. Want er was ook sprake van in de regio Gerson dat ze toch die Dnieper met speciale eenheden zijn overgestoken. En ook een kleinschalige actie. Dus over en weer blijf je die speldenprikacties houden. Want het kan ook zomaar zijn dat je ergens in die verdediging stuit op een hele zwakke plek. En dat zou mogelijk, dat zou je mogelijk verder kunnen gaan uitbuiten. Ja. Maar zoals het nu op tafel ligt, ontwikkelingen wijzen er eigenlijk op dat Rusland zich gaat concentreren in Lugansk.
Oké, dan komen we bij de tanks. Want iedereen roept, als ze nou die tanks hadden, nou dan zou het een stuk makkelijker zijn of beter, of dan zijn ze veiliger. Die Abrams en Leopard 2 tanks. Is dat waar?
Nou ja, dat zijn ongelooflijk goede tanks. Ja, dat zonder meer. En als je een soort ranking zou moeten maken binnen NAVO, dan staat natuurlijk bovenaan de Leopard 2 A6. En ook de M1 Abrams, dat is de Amerikaanse tank die je hebt. En dan net iets daaronder, maar dat zijn nog steeds ongelooflijk goede tanks. En als je dat vergelijkt met Rusland, dan zijn ze kwalitatief veel beter. Maar daaronder zitten net de Challenger 2 tanks van de Britten. Waarschijnlijk gaan ook de Fransen de Leclerc tanks schenken. Die zit ongeveer ook op dat niveau.
Ja, maar goed, je zit Ze hebben allemaal nadelen. De belangrijke, omdat ze zo goed zijn, als ik het goed begrijp, is het de opleiding om ermee om te gaan. Dat is een soort pilotenopleiding. Het is niet zoiets wat je op een zaterdagmiddag even doet. Het is echt hooggekwalificeerd werk. Die mensen moet je trainen. Het zijn hele ingewikkelde wapens, deze tanks. Het is niet een hele simpele kast waar je in zit met een kanon. Die Abrams gebruiken kerosine bij voorkeur, hoewel kan ook op diesel, maar het is allemaal heel complex. Het duurt nog een tijd voordat die dingen er komen. Dus hoe moeten we hier nou naar kijken? Praten we eigenlijk over twee verschillende dingen, namelijk een dreigend offensief en aan de andere kant het leveren van spectaculaire wapens? Of kun je dat verband echt al leggen?
Ik denk dat je dat verband kunt leggen. Eerst eventjes naar die tanks. Wat maakt een tank bijzonder? Hè? Een tank heeft drie eigenschappen. Hij is heel goed bepanserd. Dus dat beschermt ook de mensen die in die tank zitten. Dus geweervuur en scherven ketsen daarop af. Ten tweede is hij heel bewegelijk. Hij kan 360 graden met zijn lopen ronddraaien. En hij kan ook heel snel verplaatsen in het terrein.
Ja, bijna 70 kilometer per uur las ik.
Ja, op gewone wegen. Maar ook over hobbelig open terrein kan hij heel snel verplaatsen. En daarnaast heeft hij enorme vuurkracht. Dat zijn drie elementen. Die vuurkracht, die bescherming en die bewegelijkheid. Dat zijn toch drie elementen. Zeker als je dat vergelijkt, Russische tanks met de Leopard, met de Abrams, met de Challenger en de Leclerc, dan leggen de Russische tanks het daarbij af. Nou, dat maakt het dat het een heel gewild middel is om zowel in je verdediging als in je aanval, als je dat zou willen, in te zetten. Want hij kan ook in de verdediging heeft hij een heel goed heeft hij een hele goede taak. Want hij kan ook heel, en zeker in dat landschap in Oekraïne, kan hij heel diep kijken. En dan kan hij ook op afstand, kan hij dus al zijn loop richten op die doelen en daarop schieten. En hij maakt ook onderdeel, we moeten dat niet vergeten, wij noemen dat binnen de landmacht, wij noemen dat het gevecht der verbonden wapens. Hij maakt onderdeel met de artillerie, met de infanterie, ja, met de genie, dat vult elkaar aan. Het is als het ware een orkest. Militairen, als ze hun oefeningen en operaties plannen, hebben ze het ook altijd, het orkestreren van een operatie.
En het heet het theater, hè?
Ja, het heet het theater. Gebied, dus, ja. Ja, wat dus. Maar goed, dat maakt het dat die tank zo gewild is.
Geert-Jan Haan is inmiddels aangeschoven, dus we gaan direct ook even over doorpraten. Maar Geert-Jan en ik hadden gisteren een discussie over wat is nou beter, hele lange afstandswapens leveren aan bijvoorbeeld Oekraïne, zodat ze in de Krim of elders in Rusland iets kunnen raken. Of dit wapen, wat volgens mij een korte afstandswapen is. Ja. Een tank is bij definitie een korte afstandswapen.
Ja. Nee, maar als je dat gevecht der verbonden wapens wil voeren, heb je beide nodig. En waarom? Je hebt ook de wapens in de diepte nodig, want daar moet je wat wij noemen de deep battle mee voeren. Dat wil zeggen dat aanvoer wat vanuit de diepte komt, zeg maar reserve-eenheden en die daar nog staan, dat mochten de eenheden aan het front vastlopen, dat die zouden dan die taken overnemen. Maar als je die dus aanvalt en beschiet, zodat ze dus eigenlijk min of meer uitgeschakeld worden, ja, dan heb je daar dus geen last meer van. En in de diepte staan de hoofdkwartieren en zit de logistieke aanvoer. En dat is vaak toch de Achilleshiel van de gevechteenheden.
Ja. Er viel me één ding op in de presentatie van Joe Biden, die een beetje stamelend en wonderlijk klonk, maar dat terzijde. Hij zei heel nadrukkelijk, wij leveren die dingen als defensief wapen. En toen dacht ik, hou het erop, man. Als je verdedigt, ja, is het defensief. Maar als je gaat proberen een stuk grondgebied terug te veroveren, dan is hij offensief.
Ja, wij voeren die discussie ook niet. Hè. Militairen hebben
maar
het
maar hij
over
deed dat natuurlijk uit politieke redenen. Ja, hij sprak tegen de Russen, zal ik maar zeggen.
Ja prima. Militairen, en neem dat maar van mij aan, wij hebben het gewoon over wapens en wapensystemen. En er is maar één doel en daarmee wil je tegenstander uitschakelen. En die kun je zowel in een aanval als in een verdediging inzetten.
Ja, dus als hij binnenkomt, ga je hem tegen. En als hij iets bezet, ga je hem achterna en probeer hem daar weer weg te jagen.
Ja, met hetzelfde wapensysteem.
Ja, en dat is dan offensief en defensief. Dus u zegt, wij gebruiken die terminologie niet zo snel.
Nee, en om de discussie nog lastiger te maken, ook in het defensief kun je offensieve acties uitvoeren. En wat je wilt namelijk, als je, en defensief is het grotere woord voor een verdediging. Mm-hmm. Maar als je in het defensief zit, je opponent, je tegenstander, die heeft het initiatief. En als er iets belangrijks belangrijk in het gevecht is, is dat een partij het initiatief heeft. Want de andere kan alleen maar volgen daarop. Nou, wat je dan doet is, op kleinere schaal ga je offensieve acties organiseren, zodat je probeert om op bepaalde plaatsen en bepaalde tijden dat initiatief te herwinnen.
Ik denk aan een counter in het voetbal.
Ja.
Je pakt hem terug, als het ware.
Stel dat...
En even, dat schiet me zo te binnen, het woord ministerie van Defensie is dus onzin.
Nee, ja. Het heette ook vroeger het ministerie van Oorlog. Maar dat vonden ze een te heftige term.
Ja.
Nee, wij zijn erop gericht om onze belangen te beschermen. En niet om andere landen aan te vallen.
Nee. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is kolonel Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. En ook inmiddels, ik zei het al, is aangeschoven Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Geert-Jan, eerste verkiezingen van het jaar in Europa staan voor de deur. Daarvoor gaan we naar Praag. En de oorlog is een heel heet hangijzer.
Nogal ja, met een verwachte opkomst van 84%. En dan denk je, wat voor
dat is
ongelooflijk...
Noord-Korea.
Bijna wel. Ja. Dan denk je inderdaad, wat voor ongelooflijk spannende parlementsverkiezingen zijn dat. Nee, het gaat om presidentsverkiezingen, terwijl de president in Tsjechië vrij ceremonieel is. Dus er is wel wat aan de hand als je zoveel mensen naar de stembus weet te bewegen. En die enorme verwachte opkomst is grotendeels toe te schrijven aan de oorlog. De mensen hebben wat te kiezen. Ben je voor een onmiddellijk staakt het vuren en start van onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland? Of ben je voor het voortzetten van de strijd? En op een groter, hoger niveau, ben je voor of tegen Rusland?
Ja. Beetje context bij het verhaal. Tsjechië heeft de laatste decennia toch wel een hele bijzondere relatie gehad met Rusland.
Ja, met dingen die jij ook op de voet hebt gevolgd. En ik denk meneer Bouwmeester ook. Op een gegeven moment had je natuurlijk de Praagse lente. En Tsjechië was onderdeel van het Warschau-pact. Maar ook dat Praag het spionnencentrum van Europa voor de Russen is geworden. Wat nu eigenlijk sinds een jaartje Boedapest is, heb ik me laten vertellen door die spionnen. Premiers en presidenten heeft Tsjechië de afgelopen 30 jaar gehad die soms pro-westers zijn, maar dan weer ook goed waren in het zaaien van verwarring. En als je spionnen hebt, dan heb je ook schandalen, Bernard. We zagen munitiedepots in Tsjechië plots in vlammen opgaan en een koffertje met ricine voor de burgemeester van Praag. En toen kwam de oorlog. Een klein jaar geleden. En het is natuurlijk de week van dat de luipaarden zijn bevrijd. Zoals geloof ik de hashtag Free the Leopards, de leopards. Ja. Maar in april waren Slowakije en Tsjechië de eerste die al tanks richting Oekraïne stuurden. En toen kregen ze de leopards van de Duitsers ter vervanging.
Oké, in Tsjechië houdt dus de kwestie van de oorlog het volk klaarblijkelijk zeer bezig.
Ja.
Hoe zit dat in de rest van Europa?
Eigenlijk kun je stellen dat deze oorlog enorme impact heeft op verkiezingen. Dat zagen we al in Frankrijk bij de presidentsverkiezingen tussen Macron en Le Pen. Dat zagen we in Italië bij de parlementsverkiezingen. Onze collega Han-Dirk Hekking van het FD die schreef nog Poetin op het stembiljet in Italië. Want tussen Meloni en Berlusconi en Salvini kon je eigenlijk vooral kiezen tussen ben je voor of tegen contacten met het Kremlin. En dan naar meer recente verkiezingen. Neem Letland bij de parlementsverkiezingen in oktober. Dan zie je ook een hoger opkomstpercentage. En je ziet in Letland een afrekening met het verleden. Tsjechië in meer of mindere mate. Maar in Letland, de winnaar van de verkiezingen 5 jaar terug, de Harmoniepartij, die stond daar voor de Russische minderheid in Letland, die heeft niet eens de kiesdrempel gehaald bij de laatste verkiezingen. Er is afgerekend met het verleden. Ik ben dus ook heel benieuwd naar de deelstaatverkiezingen in Duitsland dit jaar, maar ook naar Oostenrijk. En daar gaat de discussie zelfs over staatsveiligheid. Luister maar naar de Oostenrijkse president Alexander van der Bellen.
Anti-Europese partij. Eine partij die den Krieg Russlands gegen die Ukraine niet veroordeelt, werde ik niet durch meine Maßnahmen nog te befördern versuchen.
Ja, dus als de FPÖ, want daar heeft Van der Bellen het over, de extreemrechtse partij in Oostenrijk, zoals nu in de peilingen ook staat, de verkiezingen zou winnen, dan heb je het over parlementsverkiezingen, en Van der Bellen is nog president, dan zou hij op dit moment niet de FPÖ de kans geven om te gaan formeren. Hij zegt dus, ook al winnen jullie,
De regel is, de grootste partij mag de eerste informateur of formateur aanwijzen en hij zegt, dat doe ik dan niet.
Dat doe ik dan niet. En dan vraagt de interviewer ook, waarom niet? Nou ja, dan zegt hij, vraag het maar aan de inlichtingendiensten.
Ja.
Of vraag het maar aan meneer Kiekel, de voorman van de FPÖ zelf, waarom hij een gevaar voor de staat is. Als hij de verkiezingen zou winnen, terwijl ik president ben, en hij is vandaag voor een tweede termijn als president benoemd in Oostenrijk, dan doe ik het niet.
Nee. En dat op het moment dat Mark Rutte een bezoek brengt aan Wenen.
Ja, met nu nog EVP, bondskanselier Karel Nehammer. Die trouwens een land leidt dat sowieso nauwelijks wapens naar Oekraïne stuurt. Want Oostenrijk doet het minimale om de Europese eenheid te bewaren. Maar goed, ze zitten als kikker nog in de kruiwagen. Maar die kikkers die mogen niet schieten. Die mogen alleen helmen en heidgeneratoren aan Oekraïne geven. En dat is dan de steun. Eén kort dingetje nog over die verkiezingen in Tsjechië. Want zoals het er nu voor staat, wordt de nieuwe president Petr Pavel. Dat is een oud-generaal. Dat is een soort kruising, als je naar zijn gezicht kijkt, tussen George Clooney en Peter Weininga. Ja. Met dat witte getrimde baardje en dat wat bruine gezicht. Op wie je meer vindt lijken, dan moet je zelf maar even de foto opzoeken. Maar Petr Pavel, dat was dus voorheen de Rob Bauer van de NAVO. Dit was de voorzitter van het NAVO-militair comité. En hij heeft ook een paar jaar in Brunsum gezeten. Ja. Bij het NAVO-hoofdkwartier. Dus als deze man Tsjechië gaat leiden, dan weet hij in ieder geval alles van de defensie.
Even terug naar Han Bouwmeester. Hoe kijkt u hiernaar? Kent u die man?
Nee, ik ken hem niet. Nee. Ja, goed. Ik ben niet zo heel erg gericht op Tsjechië. Ik hoorde Geert-Jan zo net een hele opsomming geven. Tsjechië was ook een van de drie eerste voormalige Warschau-pactlanden die toetraden tot de NAVO. En zij staken in 97 de vinger al op en in 99 zijn zij uiteindelijk toegetreden. Maar ik wist niet dat er steeds zo'n wisselende stemming in dat land was. En je wilt toch een beetje een stabiele koers gaan varen, wat dat aangaat.
Ja. Oké, dankjewel Geert-Jan. Wil je meer horen over die fascinerende verkiezingen in Tsjechië? Luister dan naar de laatste Perestroikast. En we gaan terug naar de tanks. De Duitse bondskanselier Scholz benadrukte dat het juist is om tanks te leveren.
Meine Damen und Herren, das ist das richtige Prinzip. Es geht hier um sehr wirksame Waffensysteme. Und es ist richtig, dass wir diese Waffensysteme niemals alleine, sondern immer in enger Kooperation bereitstellen.
Ja, meneer Bouwmeester, als je zo luistert, wat speelde hier nu? Was Scholz bang, of zag hij de noodzaak niet ervan in om dat wapen te leveren? Of hangt hij nog steeds aan die bekende oostpolitiek die destijds door Willy Brandt is ingevoerd, waarin Duitsland een soort middenpositie tussen de kijvende partijen speelt, en hij is ook sociaaldemocraat. Zit dat er, wat denkt u?
Nou, dit was niet de eerste keer dat je een weifelende houding bij Scholz zag. Dat gebeurde eigenlijk ook al in april. En toen zag je de hele internationale gemeenschap wijzen naar Duitsland en zeggen van, waarom gaan jullie geen wapens schenken? Nou, nu zitten we daar voorbij. Hè. Nu hebben we het over zware wapens, tanks en panzervoertuigens. Overigens, ik merkte altijd over op dat de beslissing die toen in mei genomen is om artillerie te schenken, dat is eigenlijk het zwaarste middel wat je kunt inzetten qua landeenheden. Dus die beslissing was al genomen. Maar even terug naar uw vraag over Scholz. Ik denk dat hij ook te maken heeft met belangen in Duitsland en belangen in zijn eigen partij, de SPD. Want je ziet dat in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog, daar zit een pacifistische onderstroom in. Ook heel begrijpelijk, dat ligt gevoelig. Duitsland wil niet nog een keer over zichzelf afroepen dat ze betrokken zijn bij een hele grote oorlog in Europa. Dat vinden ze ook lastig. En een tweede is, ze willen ook niet rechtstreeks in die oorlog betrokken worden. Ze zijn bang dat er dan toch vergeldingsmaatregelen vanuit Rusland komen. En dat hoeft dan niet direct massaal met aanvallende tanks te zijn, maar dat kan ook via inlichtingendiensten, ja, met hele vervelende gevallen zijn in Duitsland zelf.
Nog iets wat, je hoort er af en toe over praten. Kan het zijn dat bijvoorbeeld Scholz, maar misschien ook Biden, zo terughoudend waren, omdat ze dachten, ja, er is een kans dat we verliezen. Kan gewoon. En dan vallen al die mega geheime wapens in handen van Rusland. Moet je ook niet hebben.
Nou, of het mega geheime wapens zijn, het zou mij verwonderen als de Russen niet inmiddels al weten hoe een Leopard 2 in elkaar zit of een Abrahams. Daar zijn kansen genoeg voor geweest om dat te bekijken, zeg maar. Ik denk dat ze beide heel erg bedoegd zijn dat niet een verkeerd beeld gaat oproepen bij Poetin. En dan speelt beeldvorming heel sterk mee. En dat is ook het vreemde, want wij militairen zeiden al van, ja, maar de echte grote beslissing is in mei genomen, want toen is eigenlijk besloten om het op het zwaarste middel wat je op land kunt inzetten, dat eigenlijk
bijvoorbeeld de HIMAR.
De HIMARS en de Panzerhaubitzer en de M577 of de M777. Ook zo'n vuurmond die de Amerikanen hebben geschonken. Want daar verschiet je hele grote granaten mee met enorme explosieve krachten. Eigenlijk veel groter dan de tank. Maar de tank is sneller en kan zich sneller verplaatsen. En dat roept het beeld op. Hoewel ik dat zo net gezegd heb, dat er geen aanvals- en verdedigings...
Nee, maar en ook het beeld van een een orkest, het hoort er allemaal in.
Ja, ja. En maar dit roept echt wel het beeld op, zeker in de politiek, dat dit een, echt een aanvalswapen is. Maar ik hoop dat ik nu ook uitgelegd heb dat je hem ook net zo goed in de verdediging...
Precies, precies. En het ministerie van Defensie is een onzinwoord, hebben we vast.
Okay. Dat zijn uw woorden.
Nee, ja, het is nog even over de Patriot-missie. Daar is Nederland ingestapt. Er zijn maar 3 landen die hem hebben. Hè. Nederland, Duitsland en Amerika. Dus zo gek is dat op zichzelf niet. Maar was u verrast of verbaasd toen u hoorde dat dat gebeurde?
Nou ja, kijk, ik weet dat ze op de defensiestaf altijd heel erg plussen en minnen van... kijk, je moet een afweging maken. Hè. Aan de ene kant heb je zelf ook verplichtingen als land, internationaal gezien, naar de NAVO. En kun je dan die verplichtingen blijven nakomen? En die afweging moet je goed maken. Maar ik zie wel dat er in Nederland een hele sterke drang is om Oekraïne heel goed te helpen. Ja, en dan past het daar wel in. En ik denk dat het ook wel een mooie gebaren is dat en Amerika, Duitsland en Nederland dat gezamenlijk doen.
Ja, nog even heel kort. Er wordt nu gesproken over de volgende stap. F-16's of gevechtsvliegtuigen. En dat zou dan kunnen misschien via een soort estafette. Dus die dingen die lever je dan aan, laten we zeggen, Tsjechië of Polen. Die kunnen ermee omgaan, maar die hebben nog oude mix. Die kunnen dan door naar Oekraïne. Ziet u dat gebeuren?
Nou, vooropgesteld, er wordt door de media over gespeculeerd. Ik zie dat dat binnen het ministerie nog geen punt van discussie is. Dus, nee. En ik weet ook niet tot welke constructies men zou het zover komen moet gaan leiden.
Ja, nee. Nou, Zelensky roept erom. Dus dat is misschien een aanleiding om na te denken. Nou, zo en zo zou het kunnen.
Ja.
Maar u zegt, u ziet geen tekenen dat het...
Voorlopig nog niet. Ik sluit het niet uit, maar voorlopig niet.
Nog één vraagje. We hebben het ook hier bij BNR al vaak over gehad. Het Westen geeft ongeveer elk detail vrij van wat we aan wapens hebben en hoeveel in voorraad en wat niet en wat je allemaal kunt leveren. Van de Russen weten we eigenlijk helemaal niets. Is het fout wat wij doen?
Nou, het heeft mij ook verbaasd. Sterker nog, eind april is er een grote NAVO-meeting geweest. En toen is er heel duidelijk afgesproken... we maken niet bekend wat we gaan schenken. En een week daarna, zo ongeveer, is die eerste grote conferentie in Ramstein gehouden. En daar zat men gewoon openlijk rond de tafel. En daar werden toen ook in eerste instantie hele zware middelen geschonken. Ja, en de gedachte erachter, want ik heb daar ook wel eens... binnen het ministerie van Defensie over zitten praten. Ik zei, waarom maken we dit nu in één keer allemaal bekend? En de gedachte erachter is dat je als je hele grote materieel schenkt... in de vorm van panzerhaubitsers of tanks of iets... ja, dat wordt toch wel gezien. Ja. En dat als je het verbergt, je kunt het ook omkeren. Je kunt ook zeggen van, we gaan er heel openlijk over communiceren... want dat maakt ook indruk.
Ja, duidelijk. Dank, kolonel Han Bouwmeester, universitair de hoofddocent militaire strategie... aan de Nederlandse Defensieacademie.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Markante leiders als Mao, Deng en Yang zijn hoofdrolspelers in de moderne Chinese geschiedenis. Het huidige tijdperk wordt gedomineerd door Xi Jinping. Met het huidige China zou je kunnen zeggen dat de hele wereld nu leeft in het Xi-tijdperk.
Just now, the 20th Chinese Communist Party's committee held its first plenary session and elected the new central leadership. I was re-elected as the General Secretary of the Chinese Communist Party Central Committee.
Dat was Xi nadat hij werd herkozen. Thies Dams schreef het boek Xi, het ware verhaal van de man die de toekomst van de wereld in handen heeft. Verder is hij onder meer geopolitiek expert en verbonden aan Instituut Klingendaal. Welkom hier, welkom terug in de studio bij ons.
Veel dank.
Ja, allereerste persoon Xi, hoe zou je hem omschrijven?
Hij is de Chinese politieke geschiedenis en hij is de Chinese partij. Eigenlijk vanaf het moment dat hij geboren is... en zelfs eigenlijk al een paar jaar daarvoor... is zijn leven gedomineerd door het wel en wee van die communistische partij. Hij staat eraan gelijk. En ik denk ook dat zijn leven en dat hij zelf geobsedeerd is... door ja, het in stand houden van de orde van de partij... en die zelf ook komen te domineren.
Ja. Kun je dan zeggen, hij komt uit, komen even, misschien zijn familieachtergrond even.
Ja.
Nemen, dus zijn vader was een kameraad van Mao, dus hij heeft het met de paplepel ingegoten gekregen.
Ja, zijn vader was een heel markant figuur die zich heel vroeg al aansloot bij de communisten. Ook op het moment dat het nog totaal kansloos leek dat hij ooit controle zouden krijgen over China. En aan Mao's zijde vocht.
Tegen Chiang Kai-shek en de nationalisten in
precies,
die tijd.
Precies. Ja. En toen in 1949 de Communistische Volksrepubliek China gesticht werd, werd Xi Jong-soon, de vader van Xi Jinping, een zeer vooraanstaand bestuurder op allerlei verschillende terreinen, maar in ieder geval een aristocraat in dat nieuwe communistische China. En Xi Jinping werd in 1953, een paar jaar daarna, geboren als kroonprins.
Ja, en zijn vader die heeft vastgezeten. Was dat tijdens de culturele revolutie?
Ja, eigenlijk al wat daarvoor. Ja. Zijn vader was een eerste experimentje voor wat later de culturele revolutie zou worden eigenlijk. Ja. Zijn vader werd zwart gemaakt met dat hij betrokken zou zijn geweest bij de redactie van een boek. En dat boek zou eigenlijk stiekem psychologische oorlogsvoering tegen Mao en zijn revolutie zijn. Zijn vader werd toen verbannen, te werk gesteld, gemarteld, vernederd. En daarmee kwam ook dat aristocratische leventje van Xi Jinping, die in geblindeerde sedans door het oude keizerlijke Peking werd gereden als jonge jongen, kwam ten einde, want hij was gebrandmerkt als de zoon van een verrader.
Ja, maar dat kwam daarna weer goed, zou ik zeggen. Toen Deng zat zelf ook in de gevangenis.
Zeker. De CCP heeft een rijke geschiedenis aan leiders die even op de reservebank, dat is een pijnlijke reservebank, maar dan later weer terug mogen komen.
Ja, ze kunnen er wat van. Kun je toch zeggen dat Xi, nou, wat je vertelt, ondanks dat zijn vader het dus even heel moeilijk heeft gehad, een soort van een aristocraat is in de Chinese samenleving?
Ja, zeker. En dat hoorde ik ook, dat die clan, dat deel van de partijelite, want daar zitten ondertussen wel ook wel andere bloedgroepen bij, ook echt nog steeds heel afgezonderd leeft in het centrum van Beijing. En neerkijkt op, ja, de nouveau riche, de kruidenierszoon, zoals ze noemen, zoals Hu Jintao en Li Keqiang, die later niet als zoons van die eerste generatie revolutionairs, maar simpelweg omdat ze het goed deden in dat nieuwe meritocratische China van Deng Xiaoping, het goed deden, zich omhoog werkte.
Ik heb daar nog niet eens zo lang geleden gekeken naar de dealer van Bentley in Beijing. En dat bleek het grootste verkooppunt ter wereld te zijn.
Ja,
van
zeker. Ja.
Is dat waar Xi niet van houdt, zal ik maar zeggen?
Dat is waar Xi niet van houdt. Tegelijkertijd weet hij dat China's succes gebaseerd is op de enorme groei, die enorme sprong naar voren die is gemaakt in de afgelopen decennia. En de legitimiteit van zijn partij rust op het feit dat de Chinees vandaag, en ook de gewone Chinees vandaag, het heel veel beter heeft dan slechts 20 jaar geleden. Ja. Dus die Bentleys, die zijn hem een doorn in het oog, maar ook wel een heel nuttig symbool om zich tegen af te zetten.
Het is waar, en onder zijn leiding is natuurlijk toch een middenklasse ontstaan, wat China in 3000 of 4000 jaar nooit had gehad.
Precies, en zoals dat in elk land op een gegeven moment gebeurt, gaat die middenklasse de Chinese politiek domineren.
Ja.
En Xi Jinping is er wel degelijk voor om die middenklasse ook te vriend te houden.
Ja, je schrijft in je boek, je moet niet te veel uitblinken, want dan word je verbannen.
Ja.
Maar je moet ook niet te stil zijn, want dan heb je geen profiel en gezag. Hoe is die erin geslaagd om tussen die twee toch ingewikkelde gedragsvoorschriften, zal ik maar zeggen, door te laveren?
Nou, hij heeft heel slim ingespeeld op zijn persoonlijke connecties. En zeker in het begin van zijn carrière heeft hij flink gevaren op, nou ja, de hulp van zijn vader. Toen die eenmaal met pensioen was, heeft hij het slim gespeeld door in het zuiden van China vooral goede schijn te maken met het aanpakken van corruptie. Echt je zou kunnen zeggen, een catch-all issue. Daar is iedereen tegen. Maar niet al te veel aandacht persoonlijk naar hemzelf te trekken. Een tegenhanger is Bo Xilai, een hele flamboyante bestuurder, die dat wel deed. Die liedjes liet zingen in scholen ter ere van hemzelf. En die op een gegeven moment dus ook is aangepakt. Xi heeft, ik denk, een hele berekenende persoonlijkheid. Zeer gevoelig voor wat de hiërarchie van hem vraagt, maar altijd met de suprematie van de partij en de loyaliteit aan de partij in het oog.
Ja, citaat uit je boek. Hij wacht af, knikt vriendelijk met iedereen mee, zorgt dat hij geen vijanden maakt en zeker geen al te goede vrienden.
Ja.
totdat de machtsbalans zo verschuift dat anderen hem nodig hebben.
Ja, hij werd toen bij zijn aanstelling gezien als iemand die hoorde van buiten. Door westerse commentatoren gezien als iemand die heel nauw aan Jiang Zemin geleerd was. En toch waren het de vertrouwelingen van Jiang Zemin die het eerste vielen in zijn anticorruptiecampagne. Daarmee liet hij zien, ik behoor tot geen enkele kliek. Sterker nog, de partij zal mijn nieuwe kliek zijn. En dat is nu ook gebeurd. Ja, die partij bestaat uit zijn vrienden.
Ja, hij werd in 2007 vicepresident onder Hu Jintao. Destijds leverde Xi nogal wel eens kritiek op Hu. En op het meest recente partijcongres zag je dat Hu eigenlijk letterlijk werd afgevoerd met zijn mensen. Het deed mij denken aan het verhaal dat ik heb gehoord dat in vroege tijden de keizer, als hij zijn voorganger of vriendje overleefde, kwam een opvolger, dat hij dan de hele verboden stad uitmoordde.
Ja.
Ook alle concubines, alle kinderen van concubines, zodat er geen concurrent was.
Ja.
En zodat hij een vrij speelveld had. Is dit een beetje, zonder dan zo gruwelijk te zijn, hetzelfde wat Xi doet?
Ja, zeker. En ik denk dat in ieder geval dat wegvoeren van Hu Jintao die symbolische waarde had. Sommigen dachten te zien dat het georchestreerd was. En dat was volgens mij helemaal niet zo. Maar de resoluutheid waarmee die zei tegen de dienstbode, ach, neem die oude man toch mee, was wel degelijk een toonbeeld van, oké, dat tijdperk is definitief over.
Ja.
En ondertussen heeft hij met zijn anticorruptieaanpak meer mensen uit die partij gegooid dan tijdens de culturele revolutie is gebeurd. Ja. Dus er is wel degelijk sprake van een grote opruiming.
Maar even één ding is, we hebben het over de culturele revolutie. Als je daar, dat heeft miljoenen doden, zijn er gevallen. Niemand weet het precies. Je hoort van tussen 40 en 70 miljoen.
Ja.
Dat is een ongelooflijk slagveld van Chinees bloed.
Ja.
Is onder Xi, bestaat diezelfde neiging, of is hij niet hardvochtig, om het zomaar te zeggen?
Nou, ik denk dat hij wel heel, heel vreed en hardvochtig kan zijn, maar ik denk dat politieke motivatie fundamenteel anders is. Mao wilde door chaos te creëren in China, onder het volk en in die partij, zijn eigen positie versterken. En ik denk dat Xi Jinping bezig is aan het ordenen van een partij die volgens hem te chaotisch geworden is. En dat heeft allebei zijn vrede kanten. En die vrede kanten en de medogeloosheid waarmee Mao de boel op stel te zetten en echt een oorlog van mens tot mens, van bijna iedereen tegen iedereen ontleiden daar in dat China, dat is eigenlijk nergens mee te vergelijken. Xi is bezig, denk ik, met iets fundamenteel anders, namelijk voorkomen dat dat gebeurt. Voorkomen dat de partij zo de teugels loslaat dat dat soort chaos ontstaat, maar alles ordenen onder zijn gezag. En dat heeft ook zijn vrede kanten.
Dit is BNR De Wereld. De gast is Ties Damps, geopolitiek expert en China-deskundige van Instituut Klingendaal en schrijver van het boek Xi, het ware verhaal van de man die de toekomst van de wereld in handen heeft.
China is firmly opposed to US interference in China's internal affairs. We have expressed our staunch opposition to such interference and we will take firm actions in response.
Ja, dat is een soort evergreen in de Chinese politiek. Je hoort hier iemand, een Chinese diplomaat, op een Chinese-Amerikaanse top in Alaska eind 2021. En het mantra is altijd, gij zult u niet bemoeien met de interne aangelegenheden van een ander land.
Ja.
Het zit zeer diep in de Chinese politiek.
Ja, zeker. En het is ook symptomatisch van een grootmacht die eigenlijk pas net dat toneel opstond. De Verenigde Staten zei dit ook ooit, ver verleden, dat je niet al te veel moest bemoeien met de rest van de wereld.
We're not the policemen of the world. Dat klopt, dat zit er helemaal niet.
Toch anders gelopen.
Niettemin heeft China wel gekozen voor een leider die de confrontatie met het Westen aan kan, als dat nodig is. Wil China die confrontatie ook echt aangaan?
Ik geloof dat China die confrontatie niet wil provoceren, maar het heeft heel duidelijk knip en klaar in beleidsdocumenten zwart op wit gezegd dat het in afzienbare tijd, in de komende 10, 15 jaar, elke oorlog met elke tegenstander moet kunnen winnen.
Materieel zowel als politiek, want dat hoort allebei. Ja.
Ja, zeker. En dat is nogal een statement, want er is maar één echte tegenhanger en dat zijn de Verenigde Staten.
Ja.
En er is eigenlijk maar één strijdtoneel, en dat is China's eigen achtertuin, de zee rondom Taiwan. Dus dat ogenschijnlijk vage statement laat wel degelijk zien dat het zich voorbereidt op confrontatie.
Ja. ook militaire confrontatie.
Ja, zeker. En het heeft vandaag zijn er geruchten naar buiten gekomen dat Wang Guning, de grote propagandist van China, van Xi Jinping, hoofd waarschijnlijk wordt van een taskforce die de politieke oorlogsvoering ten aanzien van Taiwan moet op gaan voeren. Dus dat laat ook zien dat het nog niet sec denkt aan een militair conflict, maar denkt die politieke strijd juist te kunnen gaan winnen.
Ja, ja, maar Taiwan is een beetje een apart verhaal, omdat ik steeds denk, als wij zoveel om Taiwan geven, moeten we het gewoon erkennen. Maar dat doen we niet, want we blijven dan weer meedoen aan het Chinese frame van die eenlandspolitiek.
Ja, zeker. En die ambiguïteit werkte op een bepaalde manier wel. En eigenlijk hebben alleen Xi en Biden nu een plan voor wat er na die ambiguïteit komt. Maar het wordt tijd dat de rest van de wereld zich daar ook op gaat bezinnen.
Dat begrijp ik. En wat gebeurt er dan? Wordt dat gewoon een omsingeling, zoals ze hebben gedaan tijdens het bezoek van Nancy Pelosi of vlak daarna?
Ik denk dat het heel lang, in heel erg veel stapjes, gaat dreigen met wat het zou kunnen doen. Dus dat het meer van dat soort omsingelingen gaat laten zien. Dat het enorm desinformatie en cyberaanvallen gaat opschroeven. En dat het ondertussen, en dan denken we weer even terug aan die Wang Guning, gaat werken aan de politieke inkapseling van Taiwan. En de vraag is of dat succesvol gaat zijn.
Ja,
of het die Taiwanese samenleving zo kan gaan beïnvloeden. Ja, en eerlijk gezegd liggen de kaarten daarvoor heel slecht.
Dat is ook zo. Maar je moet ook niet denken, er zijn wel enorme banden tussen Taiwan en China, ook commercieel.
Dus, zeker. Ja. En dat is waar China's zich openstellen aan de wereld begon. Met het aanhalen van de familiebanden tussen handelaren. Ja. Letterlijk tussen families, tussen Taiwan en China.
Oké, jij stelt vast, de titel gaat over de toekomst. Ja. Xi is de man die de toekomst in handen heeft. En dan, we hebben het dan gehad over de relatie met Amerika. Nou, even nog in de paar minuten die ons resten, de verhouding met ons.
Ja.
In Europa, Nederland, ASML, er speelt van alles en nog wat. Continu. Spelen wij een rol in dit verhaal? Of is het echt een confrontatie tussen Amerika en China?
Nee, wij zijn een arena, niet een hoofdrolspeler. En dat is ook ons grote probleem. Ik denk dat nog beter te zien is in het diplomatieke verkeer rondom ASML. Waar wij niet met China en wij Europa niet met China aan een gelijkwaardige tafel zitten. En via Amerika moeten dealen. En dat is volgens mij dat laat zien dat wij zijn een speelveld, niet een speler. En dat is het grote verschil.
Ja, oké. En dan even dat thema. De man van de toekomst van de wereld heeft hij in handen. Hoezo?
Omdat China,
wij gaan toch niet weg en Amerika ook niet?
Zeker niet. En onze wereldorde gaat ook nergens naartoe. Maar anders dan bijvoorbeeld Poetin op dit moment, en anders dan India of Indonesië, heeft China en bouwt China al heel erg lang aan een parallele visie voor een andere wereldorde. En weet Xi, ondanks de confrontatie die opleidt met het Westen, de rest van de wereld nog steeds een krachtig beeld voor te houden van een postwesterse wereldorde, waartoe China de sleutels in handen heeft. Dus hij heeft de toekomst in handen. Eigenlijk zou het moeten zijn, hij heeft als een van de weinige wereldleiders nog een andere toekomst in handen. En dat maakt hem zo sterk.
Ja. Nou is het ook niet zo dat elke Amerikaanse leider, zal ik maar zeggen, verschoond is van kritiek.
Hè? Nee.
Dus ook daar gebeuren soms wel eens dingen. Dus er zijn twee dingen die me dan, is het zo erg dat China oprukt en misschien meer macht krijgt of meer invloed in de wereld? En de daarmee samenhangende vraag, we hebben dat continue wantrouwen tegen China. Is dat terecht?
Ah, dat is een interessante twee vragen eigenlijk. Ja. Want het wantrouwen,
ik denk dat het met elkaar samenhangt.
Ja, zeker. En misschien geef ik een tegenintuïtief antwoord. Ja, het wantrouwen is terecht. En nee, het is niet op de manier zo erg dat we het nu beleven. Ik denk dat voor Amerika China's opkomst echt een existentiële uitdaging is. Het ondermijnt Amerika's zelfbeeld als hegemoon. Dat is voor Europa niet zo. En de risico's die wij hebben in onze relatie met China zijn te managen als we beter gaan samenwerken.
Ja, hoe?
Op basis van dat wantrouwen en van strategisch perspectief. Dat kan. Dus ik denk dat wij echt blik moeten houden op niet de komende militaire confrontatie met China, of die nou wel komt of niet, maar wat ons verdienvermogen over 20, 30, 40 jaar gaat betekenen in een wereld die in die tussentijd opgesplitst gaat proberen te worden tussen die twee grootmachten.
Ja.
En dat wordt voor ons de sleutel.
Ja, er zijn twee dingen. Het één term die zowel Poetin als Xi, geloof ik, gebruikt, is dat we tegenwoordig een multipolaire wereld hebben.
Ja.
Dus ze zeggen allebei, de tijd van die ene supermacht die is echt voorbij. Dat moet je vergeten.
Ja, zeker. Het is een beetje het renaissance Italië. Dus we kunnen het wel in Europa, we moeten een beetje terugkijken.
Ja. Dus het advies is, want we hebben het voortdurend over China-politiek en er moet dan een China-beleid worden ontwikkeld. Maar je zegt, dat moet je meer pragmatisch doen. Is dat wat ik begrijp uit je?
Ja, en we moeten op Europees niveau lange termijn strategie gaan organiseren. En dat ontbreekt nu heel vaak. Die toppen zijn gericht op het managen van crisis. Maar we moeten na gaan denken op Europees niveau, wat kan ons verdienvermogen op 40, over 40, 30, 20 jaar zijn? En wat heeft dat te maken met die geopolitieke risico's? En op basis daarvan kunnen we handelen.
Dank. Ties Dams, schrijver van het boek Xi, het ware verhaal van de man die de toekomst van de wereld in handen heeft. En geopolitiek en China-expert verbonden aan Instituut Klingendaal.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Biden bereidt zich voorzichtig voor op zijn mogelijke campagne voor 2024...
Ja, een paar berichten deze week dat we in de weken na de State of the Union toespraak, die is op 7 februari, dat we dan gaan horen van Biden of hij voor de tweede termijn gaat. En ondertussen wordt achter de schermen al een soort schaduwcampagne opgebouwd, zodat Biden in ieder geval de organisatie klaar heeft staan als hij het inderdaad gaat doen. En bijvoorbeeld zijn stafchef, zijn belangrijkste adviseur Ron Klein, die stapt ook na die State of the Union toespraak op. En er zou dan Jeff Zients voor terugkomen. En die Zients, dat is een echte manager. En de verwachting is dat die de organisatie voor de presidentiële zaken gaat doen. Dus het beleid, maar ook de verdediging tegen al die onderzoeken die Republikeinen gaan starten. En daarnaast komen dan ook een paar campagneadviseurs. En dat is een beetje de organisatie die Obama ook eerder had tijdens zijn presidentschap. En dan hebben we natuurlijk nog die gevonden documenten die een beetje roet in het eten gooien. Maar het antwoord daarop is dat de komende tijd Biden heel veel op stap gaat om infrastructuur, alle successen in het beleid, om dat voor het voetlicht te brengen. En ja, dan is het verhaal uit de Biden-campagne nog steeds, Bernard, dat hij het toch nog wel een keer wil doen.
Ja, en dat staat een beetje haaks op wat jij en ik elkaar al met elkaar bespraken toen we ons aan het voorbereid waren op de Amerika-podcast. Hij stond bij die bekendmaking van die tanks die worden geleverd. Echt, nou ja, er stond zo'n oud stamelend mannetje die denkt, het kan niet waar zijn dat hij nog een keer zo'n campagne ingaat.
Ja, en dat wordt het belangrijkste probleempunt voor Biden ook natuurlijk. Want binnen de Democraten zien ze dat wel. Het valt ons op, dus dan valt het de mensen in zijn directe omgeving helemaal op. Dit is gewoon een man op leeftijd. Hij is 80. En bij die Democraten is er ook een grote groep die denkt van, ja, maar zijn er dan nog steeds geen jongere mensen die dit ook zouden kunnen doen? En ja, voorlopig is het antwoord nog even nee.
Nee. En nou even naar de campagne van Trump. Want daar was goed nieuws, die mag terug op Facebook. Is dat nou belangrijk, Jan?
Ja. Ten eerste, hij raakte zijn accounts natuurlijk, ook zijn Instagram, kwijt na de bestorming van het Capitool. En nu krijgt hij ze dan in een paar weken tijd weer terug. Dat heeft Meta, het grote moederbedrijf, laten weten. Wel met nieuwe regels. Dus als hij weer iets verkeerds doet, als hij bijvoorbeeld weer probeert de democratie omver te werpen, ik noem maar wat, dan wordt hij geschorst. En voor de jonge luisteraars, Facebook is de plek waar je opa en oma hun nieuws halen. En ja, die Amerikaanse opa's en oma's, dat is ook voor een groot deel Trumps achterban. En daarom is dat zo belangrijk voor Trump. Van Twitter was altijd belangrijk voor zijn media-aanwezigheid. Daar zitten alle journalisten. Maar vooral in 2016 was Facebook de plek waar hij zijn supporters bereikte, waar zijn boodschap echt als een soort lopend vuurtje rondging. Ook het nepnieuws. En de plek vooral waar hij heel veel geld binnenhaalde. Dus het is echt heel belangrijk voor zijn campagne. We weten officieel nog niet of hij terugkomt. Maar ik kan het me bijna niet anders voorstellen. Dit is echt een must als je als Trump een succesvolle campagne wil gaan voeren.
Ja. Ja, er kwam trouwens nu net een berichtje, ik geloof, van de New York Times. En die hebben gemeten hoe het zit met de aanhang onder de Republikeinse stemmen. En ook in het partijbestuur. En die vliegt omlaag. Kersvers.
Verbaast ons dat, Jan? Nou, op dit moment niet. Want rond Trump is het ook allemaal rechtszaken, gedoe, ellende. Dus ik denk op dit moment denken die Republikeinen ook van, nou, wij willen ook wel een frisser iemand zonder al die bagage. Als die Trump het wil, dan moet hij het nog maar een keertje weer waarmaken.
Ja, hij is druk met golfen, maar ook met sms'en.
Ja, en dat klinkt gek, maar tegenwoordig sms't hij dus vrienden en ook journalisten. En het gek is, vroeger, of tot deze week eigenlijk, zei hij, ik wil geen sporen achterlaten, ik doe alles mondeling. En dat was natuurlijk tot frustratie van menig aanklager of commissie die allemaal onderzoek deden, maar nooit sms'jes en andere dingen van hem konden vinden. Nu schijnt hij dus helemaal om te zijn. En dat verbaast de mensen om hem heen ook wel. Dat is een gekke omslag voor iemand op die leeftijd. Hij is wel wat strenger geworden met telefoon. telefoontjes, onbekende nummers gaan nu automatisch naar zijn voicemail. En dat heeft zijn staf afgedwongen, want recent gaf hij nog een heel spontaan interview aan een NBC-verslaggever toen hij hem rechtstreeks belde. Leverde toen meteen weer problemen op, dus dat willen ze een beetje voorkomen de komende periode. En ja, natuurlijk, je noemde het al, golf blijft het belangrijkste. Trump heeft deze week het Trump Golf Toernooi gewonnen. En dat is een hele prestatie, Bernard, want hij was er de eerste dag niet eens. Maar ja, hij gaf gewoon aan bij de organisatie: ik heb een paar dagen geleden een hele goede score gehaald. Als jullie die nou gewoon gebruiken. En dat is toen zo gebeurd. Toen won hij ineens zijn eigen toernooi. Ja, een hele grote eer, zei Trump zelf.
Ja, ja, geweldig, geweldig. Door mijn oor, Jan, wordt nog geroepen dat Twitter is toch ook voor bejaarden en...
Ja. Oh, is dat Michael?
Nee, nee, ja, sms. SMS is voor bejaarden.
Oh,
ja.
SMS is voor bejaarden. Ja. Ja, dat is. Nou, hier in Amerika, daar lopen ze een beetje achter.
Ja, dat klopt.
Niemand aan het WhatsAppen, iedereen aan het sms'en.
Ja, dat valt mij ook op. Op mijn Amerikaanse telefoon krijg ik nooit een WhatsApp en ontzettend veel sms'en. Dat is waar.
Ja, ja, goed. Typisch Europees.
Dank. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover. BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.